Maar één ding is nodig. Vergeten hetgeen achter is. Dat is de variant van Paulus in Filippenzen. Maar één ding, vergeten hetgeen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Naar de prijs, de roeping Gods, die van boven is. En eerst terugkijkend, want het doet u twee versen daarvoor, of drie. Hij zegt, ik heb het al schade en drek geacht. Iemand heeft mij verzekerd dat als je een Bijbel krijgt in modern algemeen Nederlands, dan zal er staan, daar heb ik scheid aan. Niet dan? Daar heb ik schade en drek geacht. Ja. Ik las van de week met iemand dat er staat, maak u verre heen. Hij zei, dat betekent gewoon rot op. Maak u verre heen. Dat zeiden de Joden toen de 10 stammen, of naar aanleiding van de wegvoering van de 10 stammen. Dan wordt de erfenis het land van ons. Maak u verre heen. Dan worden wij Israël. En zo is het ook gegaan inderdaad. Hè. Maar goed, wij waren bij Maria en Martha. Dat is inderdaad in Bethanië, dat is op de Olijfberg. Je krijgt nog zo'n scène in dezelfde locatie zoals die beschreven is in het Johannesevangelie. Met Maria, maar daar vinden wij tegenover Maria niet Martha. Maar daar vinden wij Judas. Dat is in Johannes hoofdstuk 12. Dat weet u waarschijnlijk dat Maria genomen heeft, vers 3, een pond zalf. Van onvervalste, zeer kostelijke nardus heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. In het verslag zoals we dat hebben bij Lucas over deze gebeurtenis, zalfde zij ook zijn hoofd. Maar dat een verslag altijd fragmentarisch is, dat heb ik jullie eerder verteld. En dat is hier niet aan de orde. In dit verslag wordt de aandacht gevraagd voor de voeten van de Heer Jezus, die gezalfd worden door Maria. De parallel daarvan vindt u in de nogal herhaalde uitspraken in de Bijbel. Hoe lieflijk ruiken de voeten. Nou ja, hoe lieflijk zijn de voeten. Maar ja, wat je daarbij precies moet voorstellen, weet ik niet. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede verkondigen, die het evangelie verkondigen. Ontleend aan het Oude Testament, aangehaald in Romeinen 10 in elk geval. Onder andere geloof ik, maar toen maar. En je moet erover nadenken, hoe lieflijk zijn de lippen van degene die het goede verkondigen. Toch? Maar er staat voeten. Praten ze dan met hun voeten? Nee, maar hun voeten brengen de lippen naar waar het naartoe moet. Met andere woorden, die uitspraken over die voeten, die gaan over dat het evangelie gebracht zou worden naar elders in de wereld. U weet wel, waar ze in andere talen spreken, zoals in Dokkum. Wat ik weer een boel tegelijk gezegd heb. Maar goed. Hoe lieflijk zijn de voeten? Dat wil zeggen, het evangelie zou hier weggaan en het zou ergens anders naartoe gaan. Van Jeruzalem naar Rome, dan wel van Jeruzalem naar Samaria, dan wel van Judea naar Galilea of gewoon van de Joden naar Jozef. van de twee stammen naar de tien stammen van Israël, maar uiteindelijk natuurlijk daarmee de hele wereld over. Het wordt gebracht. Ze worden uitgezonden, de discipelen enzovoorts. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. En daartegenover staat, zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou. Kijk, daarin herken je de moderne christen. Die zegt, waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? Het is toch geld over de balk smijten? Wie heeft daar al wat aan, aan die lieflijke voeten die zo lekker die ruiken enzovoort? Toch? Kunnen het beter aan de armen geven of aan de asielzoekers of weet je veel wat. En, breng het maar naar Ter Apel. Moet dat dan niet? Ja, ja. Mijn afdeling niet, daar moet ik niet over spreken. Dat is ook niet christelijk, het is ook niet onchristelijk, maar het is gewoon... onze roeping als gelovigen is het woord van God in ons op te nemen, uiteraard, om het te bewaren. En dus, het is woord, dus om het te spreken. Hebben u dat? Dat is al, en het verdere, ja, sorry. Nee, het is niet zo dat ik het schade en trek achter de wereld. Maar daar houdt de natuurlijke mens zich mee bezig. Dat is niet de specifieke functie van een gelovige. Die is niet in de wereld, die is niet in de legerplaats, die is niet in Jeruzalem, die zit op de Olijfberg. Aan de voeten van de heiland. En er zijn altijd mensen die er bezwaar tegen maken. Zelfs mijn beste vrienden maakten daar bezwaar tegen. Ze zeiden, ja, jullie weten wel veel, maar wij doen tenminste iets. Ik heb u dat verteld. Heb ik gezegd wie het was? Dat was Frans Hoekendijk. Maar ja, ik spreek hem later nog. Dus doe maar. Wij doen tenminste wat. Ja, dat ontken ik niet, maar de hele wereld doet wat. Is ergens mee bezig wat erg nuttig schijnt te zijn. Waarvoor, dat hebben ze ook geen idee van dikwijls. Maar in ieder geval voor de time being. Voor nu is dat erg nuttig. Ja, dat kan wel zo zijn, maar onze verantwoordelijkheid ligt ergens anders. Zie? Ook hier heeft Maria het goede deel gekozen en ze heeft haar... Ze heeft daar haar bijnaam van Magdala, dat wil zeggen Magdalena, aan te danken. Ik heb u dat gezegd, dat komt van een Aramees woord, wat de voertaal was trouwens, Aramees. Aramees woord voor lang haar, lange pruik. Er is niks moeilijks aan verder, maar ik ga het hier verder niet uitleggen. En de Heer Jezus reageert op de uitspraak van Petrus. Petrus was de praktische man. Of van Judas. Judas was de praktische man. Judas staat voor het Joodse volk. U weet hoe het met Judas is afgelopen. Toch? Weet u dat nog? Het is onsmakelijk als ik het zeg, maar ik zeg het toch. Hij is op een steen gevallen en hij is uit elkaar gespat. Zoals de Heer had aangekondigd. Wie op de steen valt... zal verpletterd worden en op wie de steen valt, maakt niet uit, hij wordt verpletterd. En het volk werd verstrooid. Dat is met Judas letterlijk gebeurd. En daarom heet hij Judas. Niet omdat het een lelijk woord is, maar omdat hem dat maakt tot de personificatie voor de gelegenheid van het Joodse volk. Vandaar dat wij later lezen dat de discipelen bijeenkomen na de opstanding van Christus in Handelingen 1. En dat wij lezen dat ze menen dat hij vervangen moet worden, want er staat in de psalmen en anderen nemen zijn opzienersambt. Dat is ook wat letterlijk gebeurd is, dat weet u. Maar het punt is dat de profetie in het Oude Testament, in de psalmen, meerdere plaatsen trouwens, in de psalmen, dat het een profetie is over het Joodse huis van Israël. En het opzienersambt is het ambt van priester. Het is het ambt van het priesterlijk koninklijke volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. En een ander nemen zijn opzienersambt betekent in die psalmen al dat een ander volk die functie zou gaan vervullen. En elders lezen we dat een heidens volk, een onverstandig volk, die functie zou vervullen. Dat iets wat niet Gods volk was, lo ami, ami zou worden. Ik kan die schriftplaatsen met u allemaal niet opzoeken. Ik vind ook dat het nogal ver buiten ons bedoelde onderwerp gaat. Maar dat is de situatie echt waar we nu al dagen over spreken dus. Hè? Het werd van het Joodse volk weggenomen, gegeven aan een ander volk. En het verhaal van het Joodse, via het Joodse volk. En dus van de koninklijke stam van Israël. En dus van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dus niet verder gekomen dan de Olijfberg. Daar is het afgesneden. Precies zoals het in Daniël 9 staat. Na die 62 weken zal de Messias worden afgesneden. De vertalers hadden er moeite mee. Ja, je kan het ze niet kwalijk nemen, maar we hebben het vertaald met uitgeroeid. Zo van, het gaat over de Messias, dus gaat het over zijn kruisiging. Ik heb u dat gezegd al dagen geleden. Als het over Christus gaat, gaat het over zijn kruisiging. Dat is niet zo, de Christus is de opgestane. Dat is de Christus. Dat is heel gemakkelijk, het is zo wie Pinkster. Staat in Handelingen 2. Petrus zegt, gij hebt hem gedood, maar God heeft hem opgewekt. En God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. Dat was hij daarvoor niet, maar sinds zijn opstanding wel. Hij werd gezalfd, zei de profeet. En de Heer las het voor. Hij werd gezalfd, hij ontving de geest. Hij werd tot de gezalfde gemaakt, tot Messias, de gezalfde. In zijn opstanding, want de uitstorting van de Heilige Geest is het meedelen van nieuw leven. Heb je dat nog? Er is niks moeilijks aan. Men heeft het moeilijk gemaakt omdat er iemand uitgevonden heeft dat als je het anders schrijft, dat het dan ook wat anders betekent. En als er een ander woord staat, dat het dan ook een andere betekenis heeft enzovoort. Zulke mensen hebben geen idee van wat een taal voor een ding is. Ik heb daar geen respect voor. Ik stel alleen vast waar de fout gemaakt wordt. Men denkt dat als er een ander woord staat, dat het iets anders is. Maar het is niet zo. Er bestaat ook nog zoiets als synoniemen. En een beetje didactiek. Hebben jullie ook didactiek geleerd? Of niet? Nou, ik niet, maar jullie misschien. Dan leer je het als je iets uitlegt en iemand begrijpt het niet, dan moet je het nog een keer uitleggen, maar met andere woorden. En als iemand tegen je zegt, wat zeg je, wat zegt u, dan zeg je het nog een keer, maar met andere woorden. Zo simpel. Vaste regel. En God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Toch? En dat vinden we dus in de Bijbel terug. Hij zei, alle gij dorstige, kom tot de wateren. Als u dorst hebt, kom tot mij en drink van het levende water dat ik u geven zal. En er staat er, dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden. Dan moet je ook je Nederlands kennen. Welke ontvangen zouden degenen die hem geloofden? Want de Heilige Geest was nog niet. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Het ging over water. Wij zeggen het is een beeld van het woord. Ja, maar woord is geest. Toch? En de profetie zegt dat stromen van levend water uit het binnenste zouden vloeien van de Messias. Leven, wat hij mededeelt. Enzovoort. Maar het gaat daar over water, maar het gaat over geest, het gaat over wedergeboorte. Indien gij niet geboren wordt uit water en geest. Maar water en geest zijn daar echt precies hetzelfde. Ook Oké, een andere keer leg ik u uit dat het een hendiadys is. Dat er twee woorden staan met maar één betekenis. Even een veel voorkomende stijlfiguur in de Bijbel. En dan wordt het weer wat technisch. Maar je kunt er ook gewoon overheen lezen, nog eens lezen. En uiteindelijk begrijpen dat het water wat daar genoemd wordt ontleend is aan de... aan het vruchtwater bij een natuurlijke geboorte. Want Nicodemus zei, kan een mens dan opnieuw zijn moeder in de schoot ingaan en geboren worden? En toen zei hij, nee, je moet geboren worden uit water en geest. Geestelijk water namelijk. Heb u dat nog? Dit soort dingen. Dat mag allemaal niet al te moeilijk zijn. En als hier in Johannes 12 sprake is van de zalving... Zalving. Met de allerkostelijkste zalf die ze maar kon vinden. Van de zalving van de voeten van de Heer Jezus gaat het erom dat de Christus dan wel de zaligheid die in Christus is inderdaad zal gaan naar een ander volk. Welk ander volk? Nou, dat volk waarvan alle Maria's en Mirjam's in de Bijbel een beeld zijn. En dat is niet het Joodse volk, dat was Judas hier in deze geschiedenis. Dat zijn de 10 stammen van Israël. U weet wat, Mirjam, ken u Mirjam nog? Mozes en Aaron, Mirjam. Maar Mirjam werd meelaats. Buiten de legerplaats werd ze gezet. Het hele volk heeft toen gewacht. Totdat ze weer beter was. Zoek het maar op, staat allemaal in de Bijbel. In de tussentijd gebeurt er niks. En als ze dan weer genezen is, dan komt ze weer in het volk en gaat het verhaal weer verder. Hetzelfde verhaal. Dat is de toestand van de 10 stammen van Israël in de loop van de geschiedenis. Zouden van het toneel verdwijnen, maar alsnog zou de geschiedenis voortgang vinden. En dat is in onze bedeling gebeurd. Begrijp je wel? Nou ja, ik zal u nog een scène voorhouden van de, op de Olijfberg. Ik heb u gelezen uit Lucas 21, vers 37. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijf. De Olijfberg. En des morgens was hij dan weer in de tempel. Dat is dus in de Lijdensweek. Dat is na de abusievelijk zo genoemde intocht in Jeruzalem. Zoals we gezien hebben, dat was in Lucas 19. Maar in die dagen dus sprak hij zijn reden over de laatste dingen. Zo noemen we dat. In het jargon. De reden over de laatste dingen. Dat staat hier in een tamelijk korte versie. Dat is namelijk in hetzelfde Lucas 21 vanaf vers 20. Wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heel legers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Let op dat er niet staat, is er iemand uit Nijkerk? Oh ja. Let op dat er niet staat, als Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, heft u hoofden opwaarts, want uw verlossing is nabij of zoiets. Dat staat er niet, hè. Of stil maar, wacht maar, want want dan komt de Heer en dan wordt Jeruzalem gered. Dat staat er allemaal niet, hoor. Dat vind je nergens. Er staat, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heel legers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Als dan die in de Judea zijn, dat ze vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken, en die op de velden. Ik begin altijd automatisch snel te lezen, want ze moeten ook snel vluchten, sneller dan ik schrijven kan, zei een Belg, maar dat ging ergens anders over. Ja, ik denk dat ik ermee spot, maar nee. Ik moet zelf, als ik het lees, er ook afstand van nemen. Om niet in tranen uit te barsten vanwege wat er staat. Zie? Als dan die in Judea zijn, dat ze vlieden naar de bergen die in het midden van dezelfde zijn, dat ze daaruit trekken, die op de velden zijn, dat zij in dezelfde, dat wil zeggen in de stad niet terugkeren. Want deze zijn dagen der vraag. Let op dat er niet staat, dit is de grote verdrukking. Dat was het ook niet. Ja, het was verdrukking, daar hebben we die discussie gehad, maar het is niet de grote verdrukking. Deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld wordt, hetgeen geschreven is, et cetera. En dan staat er, sorry dat ik wat oversla, maar dan staat er vers 24, en ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Er is niks moeilijks aan, dit gaat over gebeurtenissen die inmiddels hebben plaatsgevonden, allang. Want het gaat over de verwoesting van Jeruzalem en daarmee de Joodse staat, voor zover je daarvan spreken kon, door de Romeinen. Dat wil zeggen, in ieder geval de verovering en verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Met natuurlijk nog een verlenging naar wat later toen uiteindelijk echt het hele gebied geëgaliseerd geworden is. Geen steen op steen gelaten is enzovoorts. En inderdaad, de bevolking van Jeruzalem is op gruwelijke wijze gedood, wat er nog was. Wat geen gehoor had gegeven aan de woorden die hier staan. Wie in Judea is, dat ze vlieden naar de bergen enzovoorts. Ik heb het er al over gehad, dagen geleden. Naar welke bergen moesten ze dan vluchten? Naar het gebergte Paran. Wat is daar dan? Petra. Daar hebben ze zich gevestigd en het gebied heet nog steeds An-Nazar. Het gebied van de Nazarener. Je kan het bezoeken. De inscripties zie je niet meer, maar ik heb er wel foto's van nog. Kruistekens enzovoorts. In die grotten daar. Nou ja, het stinkt verschrikkelijk, want ze houden er of geiten in, of ze wonen er zelf in. En nee, dat maakt wel verschil, ja. Goed, doe maar. Ik zie het in gedachten weer voor me en ik ruik het. Maar het is gebeurd, het is een historisch ding. Dat staat in de boeken die ik heb over Petra, staat dat ook gewoon in. Dat die achtergrond heeft en dat het daarom is wat het is en wat ze er allemaal gevonden hebben in de loop der tijd enzovoort. Maar die niet gevlucht zijn en in Jeruzalem gebleven zijn, ja, dat is uitgelopen op een klassieke belegering van een stad. Dat uiteindelijk niemand meer wat te eten heeft, dus dan beginnen de mensen elkaar op te eten enzovoorts. En die het overleefd hebben op die wijze, die zijn daarna gekruist geworden buiten de stad. Flavius Josephus zegt, tienduizenden kruisen stonden buiten Jeruzalem. En daarna volgde nog Masada. Dat wil je ook niet weten. Maar goed. Masada. Wat dat was? Ja, dat was het domicilie van de koning der Joden. Herodes. Waarmee het ook slecht afgelopen is trouwens. Met de man, maar goed. Dat doet er nou niet toe, maar dat is wat hier beschreven wordt. En dan staat er, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Ik weet dat daar hele vreemde verhalen over verteld zijn, die zeer populair geworden zijn. Maar ik doe het deze keer heel gemakkelijk. Je gaat maar eens rondkijken in Jeruzalem. Nee, in de oude stad bedoel ik. Dan weet je dat Jeruzalem nog steeds door de heidenen vertreden wordt. Want de tijden der heidenen zijn nog niet vervuld, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Ik weet niet of je een pen bij hebt, ik weet niet of je in staat bent om zelfs maar op te schrijven wat ik u vertel. Maar hier zou je een notitie bij moeten maken van Ezechiël 30 vers 3... Want daar wordt gesproken over het zal der heidenen tijd zijn. Daar komt deze uitdrukking vandaan. En die tijden der heidenen, dat slaat maar niet op een lange periode, hoewel het gaat over een langere periode, maar het gaat over de tijd in de zin van de terminus. Dat wil zeggen, de termijn der heidenen. En als u Nederlands kent, een termijn, zeggen wij, is een periode, maar eigenlijk niet. Een termijn is de afsluiting van een periode. U weet wel, je sluit een lening af en je moet hem betalen in zoveel termijnen. En de termijn is de terminus, en dat heb ik nog nagevraagd bij de Nederlandse spoorwegen. De terminus, en bij de Haagse tramweg, ja, Rotterdamse tramweg. Nou ja, sorry, de terminus, dat is het eindpunt. Dat is de betekenis van de term, in ieder geval in Ezechiël 30 en hier dus ook. Totdat de tijden, de terminus der heidenen vervuld zijn. De begrip tijden der heidenen is ook een eigen leven gaan leiden, maar ik ga ik allemaal niet op in. Ik vertel u gewoon wat het betekent. De tijden der heidenen, voor zover het tijden een periode is der heidenen, is het de periode vanaf de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs, door Nepi, door Nebukadnezar. Want toen, in de dagen van Nebukadnezar, werd de heerschappij van Jeruzalem weggenomen en de troon van het eeuwigdurende Davidisch koningshuis werd uit Jeruzalem weggenomen. Nou ja, dat in ieder geval verdween het uit Jeruzalem. En daarmee begonnen de tijden der heidenen. Daarmee ben je trouwens ook meteen in Daniël 1... Nee, ik ga het allemaal niet opzoeken. We hebben trouwens de voorgaande jaren daar veel uitgebreider bij stilgestaan. Tijden der heidenen. En bij Daniël is de achterliggende vraag, achter het hele Bijbelboek. Wanneer zal Jeruzalem alsnog de residentie zijn van het Davidische koningshuis? Wanneer zullen deze dingen zijn? Nee, niet na 70 jaar. Toen mochten ze terugkeren naar Jeruzalem, maar de troon van David werd niet hersteld. En voor zover een Joodse staat was, als je het zo kunt zeggen, was hij absoluut niet vrij, want is altijd gebleven onder de Meden en Persen, van wie ze dus toestemming hadden om terug te keren. Onder Kores de Pers werd hij nog in 536 voor onze jaartelling. Dat was binnen het Babylonische Rijk, was ten onder gegaan. Het was inmiddels het Persische Rijk, Medo-Persische Rijk, zeggen wij. En daarna kwam het Griekse Rijk, met Antiochus Epiphanes en de ontwijding van de tempel in Jeruzalem. Het was geen zelfstandige staat. En daarna kwamen de Romeinen. Oké, in de tussentijd is er opstand geweest van de Maccabeën, Levieten waren dat, de priesterlijke familie die zichzelf tot koning uitriep. Dat zijn de Hasmoneën of Maccabeën of hoe je ze maar noemt. Maar goed, en toen kwamen de Romeinen. Dus het is nooit onafhankelijk geweest, ook niet in de dagen van de Heer Jezus uiteraard. En in onze dagen ook niet, want de Joodse staat is natuurlijk toch opgericht onder auspiciën van de Verenigde Naties. Dat wil niemand meer weten tegenwoordig, maar het is zo. Toch? Ja. Nou ja, ook daar ga ik niet op in. Dat heb ik ook vorige jaren gedaan, dus ik moet me beperken. Maar waar het om gaat is dat wij nog steeds leven in de tijden der heidenen, waarbij het Davidische koningshuis noodzakelijk nog moet bestaan, maar niet in Jeruzalem. Waar dan wel? Nou, bij de heidenen. Hebben we dat? En Jeruzalem wordt door de heidenen vertreden. En aan de andere kant is de zaligheid, het koninkrijk gegeven aan de heidenen. Toch? Alleen dat blijkt dan toch weer primair te zijn het andere huis van Israël. Want als het niet Joods is, dan is het heidens. En ook daar ga ik nou niet verder meer op in. Dat moet voor deze week voorlopig maar even genoeg geweest zijn. Dit soort dingen. Maar wij leven nog steeds in de tijden der heidenen. Het mag dan zijn dat bij gelegenheid Jeruzalem veroverd werd door Allenby. Door de Britten dus aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Toen riep iedereen, nou zijn de tijden der heidenen vervuld. Wanneer was het? 1918, 1917. Wanneer het maar was. Het is ook zo lang geleden, ik kan niet alles onthouden. Maar, en daarna hebben we het weer gehad in, wat was het, 1948, de oprichting van de Joodse staat. Dat was ook het einde van de tijden der heidenen. Bleek ook niet zo te zijn, want Jeruzalem werd meteen weer veroverd door de buurvolken, door de Arabieren. En toen kregen we 1967 en toen... In die oorlog en toen hebben de Joden dus het oude Jeruzalem weer terug veroverd. Gelijk het is ten deze dagen. En toen werd er ook weer geroepen. Nou ja, dan nog 7 jaar en dan komt de Heer terug. Of dan nog 40 jaar, wat het maar was. Want de tijden der heidenen zijn vervuld. Maar echt, het is allemaal niet waar. Het is niet waar. Nee, dat is niet een nieuw licht of niet iets nieuws wat ik u nu vertel. Het is nou helemaal zo. Het tijden der heidenen zijn pas vervuld als de Messias zelf als koning zijn intrede maakt in Jeruzalem. Want ze begonnen met de wegvoering van de beëindiging van het Davidische koningshuis, het zelfstandige koningshuis van David, de erfgenamen daarvan in Jeruzalem. Zo zal dat gaan. Heb je dat nog? En daarom krijg je een profetie van die 70 weken in Daniël. Waar dan staat, nou ja, het zijn 7 en 62 weken, het zijn 69 weken tot op Messias de vorst. Dan denk je, nou komt het goed. Nee, die zal afgesneden worden, letterlijk, Hebreeuws. En hij zal niet hebben, letterlijk Hebreeuws, dan komt de vorst, de koning. En wat heeft hij dan niet als hij niet heeft? Dat is makkelijk genoeg. Zijn koninkrijk, en u weet hoe de vertalers het opgevat hebben, het zal wel over de kruisiging gaan. Maar dat was niet zo. Dat ging over de afsnijding die eigenlijk plaatsvond, fundamenteel, bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar het was niet een intocht in Jeruzalem. Het bleef hangen op de Olijfberg. En daar riepen ze wel, zie uw koning komt, enzovoort. Gezegend is hij, die komt in de naam des Heeren uit het huis van David, enzovoort. Hosanna. En dat brak af. Daar moet het dus verder gaan. Dat die dag, die datum, deze uw dag, hebben we gelezen allemaal in Lucas 19, was de laatste dag van de 69 weken vandaan. Er zijn 173.880 dagen. Maar goed, laat me zitten. Dat vind ik allemaal niet meer nodig om dat allemaal voor te rekenen. Want dan maakt het ook uit. Het is in ieder geval gebeurd. Maar het is na te rekenen. Het is ook allemaal nagerekend. Maar toen maar. Daar moet het dus verder gaan, vandaar dat ik verwacht dat het op een 10e Nissan verder zal gaan in de toekomst. Op een of andere wijze, maar ik laat het maar voor wat het is. Daarna lezen wij hier in Lucas 21. En er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren op de aarde, benauwdheid en volken met twijfelmoedigheid, onze zee en watergolven groot geluid zullen geven. Maar deze dingen zijn ook nog niet vervuld, dat moet nog in de toekomst komen. Want wij leven nog steeds in die tijden der heidenen van vers 24. En dieper ga ik er niet op in. Zoals gezegd, dat hebben we vorige keren in onze zomerconferentie gedaan. Maar ik blader wel naar Matteüs 24... Waar wij ook zijn in de zogeheten Leidensweek, na de zogeheten intocht in Jeruzalem, die beschreven wordt in Matteüs 21. Daar wordt ook gesproken over de zogenaamde reiniging van de tempel. Dat de Heer heel de Joodse handel in de tempel kort en klein sloeg. Dat is een uitbeelding van het oordeel over de Joodse staat, het Jodendom, de Joodse stad enzovoorts. Daarna volgt de verdorde vijgenboom vanaf vers 18. Dat is, heb ik u ook in het voorbijgaan genoemd. De vijgenboom is een beeld van de Joodse stad, maar hij verdort. Terstond, staat er. En de vijgenboom verdorde terstond. En ze vragen zich af, hoe kan dat? Ja. Nou ja, dan hebben we, ik noem niet alles, maar we hebben daar in vers 28 de gelijkenis van de twee zonen. Dat vind ik de mooiste persoonlijk. Dat is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar dat vind ik persoonlijk al jaren de mooiste gelijkenis. Wat denkt u? Wat denkt u? Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zeide, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Dus hij had niet die twee zonen en zei tot de twee zonen. Hij ging naar de een en zei, zoon, werk in mijn wijngaard. Doch hij antwoordende en zeide, ik wil niet. Geen denken aan. En daarna berouw hebbende ging hij heen. Dat wil zeggen, ging hij toch naar de wijngaard. Om aan het werk te gaan, in tweede instantie. En gaande tot de tweede zoon, zeide hij desgelijks, ga in mijn wijngaard. En deze antwoordde en zeide, ik ga hier, maar hij ging niet. Wat denkt u? Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En waarom ik hem zo mooi vind, omdat het ligt er zo dik bovenop. We hebben het nou gehad uitgebreid over steeds twee vrouwen, twee zusters. Nu hebben we hier twee broers, maar het is dus hetzelfde verhaal. Hè? De eerste, dat is uiteraard het tienstammenrijk. Met daarin de drager van het eerstgeboorterecht en dus de naam Israël. Onder Jozef, Efraïm, Manasse en wat het maar was. Ga hij mijn wijngaard mee. Wees mijn koninklijk priesterlijk volk enzovoorts. En ze deden het niet. Dat wil zeggen, ze zeiden nee, geen denken aan. Maar in tweede instantie, toen eenmaal het nieuwe verbond aanbrak, na de opstanding van Christus, gingen ze toch. Er werden de Angelsaksische volkeren de dragers van het woord Gods en van het evangelie. En die andere, de jongeren, dat was dus het tweestammenrijk. In tweede instantie, want de eerste was al weg. Tien stammen waren al verdwenen. Toen het tweede, Joodse volk. Ja, heer, ja, wel. Maar ze deden het niet. Tot vandaag niet. Hebben u dat nog? Of denkt u nou ook meteen aan de gelijkenis van de verloren zoon? Ik vind de titel al komisch. Sorry dat ik dat soort termen gebruik, komisch. Maar ik vind de titel al komisch. De gelijkenis van de verloren zoon. Hoezo? Het ging over twee zonen. En van die andere weten we precies wat hij voorstelt, want het staat erbij. Die zoon die nooit weg was, is een beeld, wordt uitgebeeld door de fariseeën en wat het maar was. Het Joodse volk was nooit weg, maar onttrok zich aan de vader enzovoorts. En die zoon die wegging en daarna met hangende pootjes of staat tussen de benen, dat weet ik niet precies, terugkwam. Ja, ik weet niet wat zwijnenvoer met je doet als je dat alle dagen eet. Maar goed, maar die dan terugkwam, ja, vader zag hem aankomen, van verre staat er. Kent u die uitdrukking van verre, alle die verre zijn? Ik zal u verre doen aftrekken, maar ik zal u ook van verre. Hoort, gij volken van verre, enzovoort. En waar zou het evangelie naartoe gaan? Wie heeft onze prediking geloofd? En in wie is de arm des Heren geopenbaard aan degenen die verre zijn? En er kwam die zoon van verre, dat is die uit Jeremia 31, die aan zichzelf ontdekt was, waar de vader nog steeds aan gedacht had. Hij heet Efraïm in Jeremia 31, staat erbij, enzovoort. En die komt dan toch terug bij de vader en zegt, nee, ik wil u dienen. Dus de vader zegt, ja, nee, ik stel je tot zoon. En u en ik, wij komen tot de Heer om de Heer te dienen in alle nederigheid en op de knietjes, zal ik maar zeggen, met lege handen. Om een beroep te doen op de genade Gods enzovoorts. En een klein hoekje in de hemel, zoals een vrome zuster een keer zei. Nee, zegt de Heer, ik maak je tot zonen. Want wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Hebben we dit nog? Prachtig. Maar het wordt wel verteld in deze dagen waarin de geschiedenis afbrak op de Olijfberg, om zo te zeggen. Maar kijk, dan kom je terecht in, hier in Matthäus, kom je dan terecht in, want ik laat het niet allemaal lezen, want dan moet ik veel te veel aanhalen. Want na die gelijkenis van die twee zonen krijg je die van de boze wijngaard. En eerst, de wijngaard zal gegeven worden aan andere dienst, andere arbeiders. En dus het koninkrijk God zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Want de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot als des hoeks. Ergens aan de andere kant dus. Enzovoorts. U weet wel, dat zijn allemaal uitspraken over hoe het gaan zal. Daar lezen de ultradispensationalisten overheen. Die menen dat gemeentelijke bedeling pas aanbreekt als in Handelingen 28, tientallen jaren later, gezegd wordt, het zij u dan bekend, dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is. Die hebben de voorgaande hoofdstuk ook niet gelezen. Want die begint niet daar naar de heidenen gezonden te worden. Dat was al lang gebeurd. Het wordt niet aangekondigd, maar afgekondigd in Rome. Maar dat het zal gebeuren, staat al lang in het Oude Testament. En hier in deze woorden van de Heer en de gelijkenis en de tekenen die hij deed, wordt het continu geïllustreerd. En dat is in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het zijn allemaal tekenen van onze tegenwoordige tijd. Dat iemand komt toen ineens aantonen dat het dan toch over Israël ging. Zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar het gaat over hoe daaruit de gemeente geboren wordt. En als je zegt Israël, dan heb je niet gezegd Joden. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde. Soms wel hoor, maar lang niet altijd. Om voor de hand liggende redenen. Nou goed. En dus gemeentelijke waarheid is wel degelijk gebaseerd op oud-testamentische uitspraken, beloften, profetieën, beelden en wat het maar was. Alleen het is daar bedekt. Het staat daarin en je vraagt je af, waar gaat dat in vredesnaam over? En dan lezen we het Nieuwe Testament, waar schriftplaatsen uit het Oude worden aangehaald en in het Nieuwe Testament worden ze verklaard. En dat is de praktische uitwerking van de stelling, je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En dat is ook zo. Zo zegt de Bijbel dat ook. De Bijbel zegt zelfs, het Oude Testament is wel licht, maar als je het licht van het Nieuwe Testament naast legt, dan is het Oude Testament alleen maar duisternis. Valt niet op, dat zie je niet eens meer. Zo helder is het licht van het Nieuwe Testament. Maar ik zei u, er zijn mensen die doen het licht van het Nieuwe Testament uit en plaatsen het binnen het kader van de Oud-Testamentische geschriften. En dan zijn ze de hele Bijbel kwijt. Dat meen ik echt. Nou ja. Maar goed, Matthäus 23, we zijn er nog steeds. Matthäus 23, daar lezen wij in de laatste versen vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten... gij stad van goud. Ja, daarom aarzelde ik. Omdat, ja, Jeruzalem, Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn. Dat moet genoeg zijn, hè. Ik hoef toch niet die hoofdstukken uit het Oude Testament te noemen, waar dan staat dat Jeruzalem de bloedstad is. Ariel. En dat Ezechiël een maquette moet bouwen van Jeruzalem om die vervolgens te verwoesten. Dus uitbeelding van wat over Jeruzalem zou komen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen, dat zijn gewoon de bewoners van de stad dus, willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Men wil niet. Zoals zoveel mensen niet willen. Niet tot geloof willen komen. Ook heidenen dus. Hè? Zelfs Friese uit Dokkum. Die willen niet komen tot onderwerping. Wat drachten ook. Willen niet komen tot onderwerping aan de Heer. Die gewoon zeggen, ja, ik weet het. Ik heb het gehoord. Het zal ook wel waar zijn, maar ik hoef het niet. Wij willen hem niet. Dat zijn er nogal wat, hoor. Gij hebt niet gewild. Zit uw huis worden u woest gelaten. Die is aardig, deze. Zie uw huis worden u woest gelaten. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder, vers 38 naar Psalm 69, vers 26, Jesaja 1, vers 7, Jeremia 7, vers 34, Micha 3, vers 12, Handelingen 1, vers 20. Spoel maar even terug en dan schrijf het maar op. Zie uw huis worden u woest gelaten. Maar staat in Handelingen 1, vers 20. En daar wordt het van toepassing gebracht op Judas. Want er staat geschreven over Judas, zegt Petrus. Zie uw huis worden u woest gelaten. Uw paleis zij verwoest. Uw huis worden u woest gelaten. En een ander nemen zijn opzienersambt. Maar hier past de Heer Jezus dezelfde uitspraak toe op het Joodse volk. En dat het daarna in Handelingen 1 op Judas wordt toegepast, dat is omdat Judas de personificatie is, een type is, een beeld is van het Joodse volk. Heb je dat? Dan zijn die parallellen in de Bijbel, die analogieën. En dat huis, dat is dus gewoon in ieder geval Jeruzalem, want dat staat hier. Zie je? Onder verwijzing naar nog meer profetieën in het Oude Testament, waarover de toekomstige verwoesting van Jeruzalem gesproken wordt. Want ik zeg u, ja, welke ik mis, dat zal ik u zeggen, Daniel 9, vers 27 mis ik. Ach, vers 25, 26 en 27. Maar toe maar. U weet wel, 70 weken over uw heilige stad. Verwoesting tot het einde toe. En het woord verwoesting zeg ik altijd, dat moet je even tellen. Hoe vaak het er staat daar. Daar schrik je van. Vast besloten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar ze hadden net een paar dagen terug gezongen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Tijdens de tocht op de Olijfberg. Ontleend aan de laatste strofen, laatste versen van Psalm 118. Hosanna, de zonen Davids, gezegend zij die komt in de naam des Heren, enzovoorts. Met andere woorden, die intocht in Jeruzalem moet nog plaatsvinden. Maar dan echt in Jeruzalem. Dat betekent dat Jeruzalem eerst verwoest zal worden en alsnog herbouwd zou worden, en dan pas zou de Heer daar binnen gaan. Maar die laatste verwoesting is nog niet geweest. En dat wordt uitgelegd in deze versie van de reden van de laatste dingen die nu volgt. Want daar staat er, en Jezus ging uit, vers 24 vers 1, en vertrok van de tempel. En je weet waar hij dan heen ging, want overdag was hij in Jeruzalem, lerende in de tempel, en s'avonds trok hij uit naar Bethanië, de Olijfberg. Jezus ging uit en vertrok van de tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. Helemaal aan de oostkant van Jeruzalem dus. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden. Hij had het een paar dagen tevoren gezegd, toen hij weende over de stad. Er zal geen steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, heb je dat? Jeruzalem uit, weer de Kedron over, het Zwarte Water, uitbeelding van de dood, via de Olijvenhof, dat wil zeggen Gethsemane. Want dat is de route dan, daar ontkom je niet aan. Maar dit keer haalde hij dan nog de Olijfberg. Toen gingen de discipelen tot hem alleen. Zo'n uitdrukking lees je ook in Matthäus 13. Dat de discipelen met Jezus alleen waren. En toen vertelde de Heer hoe dat zat met die gelijkenissen. En gij dan hoort de gelijkenis van enzovoorts. Dat wil zeggen, toen begon hij ook hier en daar een gelijkenis te verklaren. Maar dat was niet bestemd voor het volk. Dat was alleen bestemd voor de discipelen. En nou stop ik dus weer, omdat ik in mijn gedachten nou ben, ergens in de brief aan Timotheus, waarbij Paulus schrijft, hetgeen gij van mij gehoord hebt, is dat 2 Timotheus 1 of al 2 Timotheus 2? Hetgeen gij van, ik weet het niet, hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat toe aan getrouwe mensen of zoiets, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Zodat je hebt aan de ene kant het doorgeven, het onderwijs aan de gelovigen in het algemeen, maar los daarvan heb je het onderwijs dat doorgegeven wordt aan anderen die weer onderwijs zouden geven. Zoals wij dat ook kennen, we zijn allemaal naar school gejaagd toen we jong waren. Sommigen toen we oud waren al, maar sommigen blijven een hele leven lang aan school. Dat wil zeggen, krijgen eerst onderwijs en daarna gaan ze lesgeven. Zij zijn de bewaarders van de kennis, van de informatie, specifiek. De anderen zijn de consumenten. Maar sommigen zijn de bewaarders daarvan. En helaas gebeurt het dat de bewaarders dan toch wel erg veel achterhouden, omdat de consumenten het niet blieven. Dat heb je met maaltijden ook. Hè. Er komt van alles op tafel, maar dan zal de mensen zeggen, dit lust ik niet en dat moet ik niet. En, dit, hier hou ik niet van en dit eet ik nooit. Of dit is slecht voor me, want er komen er allerlei getallen en cijfers voorbij waar je dan van dood gaat kennelijk of zo. Daar moet je bang voor zijn. Het is mijn afdeling niet, dat kan ik rustig zeggen. Maar zo gaat het met de geestelijke dingen ook, met de Bijbel. Hè. Ik heb mensen gehad die zeiden, ja, nou weet ik wel genoeg. Dag, en ik heb ze nooit meer teruggezien. Voor mij hoeft het verder niet, ik weet nu wel genoeg. Voor wat? Nou ja, dat hoeven ze niet. En ik ken mensen die zijn heel actief in het Koninkrijk. God zegt dat, hè. En die zeggen gewoon, ja, Bijbelstudie, dat is niet mijn ding. Ja. Wat dan wel? Nou ja, samen zingen. U weet, ik heb niks tegen samen zingen. Integendeel. Maar als het niet anders is dan dat, beste mensen, is het armoe hoor. Dat is echt verschrikkelijk. Ik merk het ook aan moderne liederen. Hè? Armoe. Weten niet meer waar ze tekst over moeten schrijven. Leeg. Als je er maar lekker op dijnen kunt, zal ik maar zeggen. En ik heb niks tegen dijnen. Echt niet. Ik ben wel van de muziek en het ritme en van zingen en wat het maar is. Maar jongens, het moet toch wel een beetje serieus zijn. En als je teksten zingt, dan ben je toch niet onbenullige woorden uitkramen. Toch? Nou ja, zoiets. Ze gingen op de Olijfberg. Ziet gij niet, Jezus zei er, ziet gij niet al deze dingen, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Hier gaat hij verder waar hij gebleven was bij de zogeheten intocht, want toen had hij dat ook gezegd. Hier zal geen steen op steen gelaten worden, terwijl gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. En nu ben je verder, de avond van die dag, of een paar dagen verder waarschijnlijk al. Dan staat er, als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen. Dat is niet het volk, dat is niet echt in het openbaar. De discipelen, die later apostelen werden, gingen tot hem alleen. Die logeerden dus kennelijk ook in Betanië, en niet in Jeruzalem. En zij zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw parousia? Vertaald met toekomst. Ik denk dat het goed Nederlands is, maar, of was. Maar het betekent gewoon aanwezigheid. Hè? Onthoud dat. Hè? Als je Statenvertaling leest toekomst, dan is het in het Grieks parousia. En parousia is ons woord presentie. Dat is niks moeilijks dan. Presentie, aanwezigheid. Wij spreken over de eerste komst van Christus en het was zijn aanwezigheid in ieder geval meer dan 30 jaar. Heb je dat? En zijn wederkomst is eveneens een periode, dat is zijn aanwezigheid, ja, dat is ook minstens 30 jaar. Ja. Hè? Nou, ik wil er geen punt van maken. Ik weet wel dat iedereen dan wakker wordt van, er komen getallen voorbij. Het was minstens 33 jaar. Als u mij vraagt 33,5 jaar, maar dat... Ja, 12.900 dagen, maar goed, laat me zitten. 35 jaar van 360 dagen, maar... Dat doet er niet toe, dat kan ik ook niet bewijzen. Ik kan het alleen aannemelijk maken en daar voel ik me niet voor geroepen nu. Maar het was algemeen aanvaard 33 jaar. Dat wil zeggen, sinds lange tijd gaat men ervan uit, de Heer begon zijn bediening, althans onder de Joden, op 30-jarige leeftijd. En daar heeft hij 3 jaar over gedaan. Ontleend aan de feesten. Met name de paasvieringen die onderweg genoemd worden enzovoorts. Het is discutabel, staat niet 100% vast, maar men gaat er vanuit. Ik weet nog dat ik dat ooit nazocht en dacht, nou, als ik het uitreken, kom ik, als je de jaren rekent als 360 dagen, zoals in Daniel, dan kom je uit op 35 jaar. 33,5 kom je uit eigenlijk. Maar ik denk dat hij geboren werd rond bij het aanbreken van het Loofhuttenfeest. Doet er niet toe, maar dit is gratis. Hè? Daarvoor hoef je niks in de collecte te doen, zou ik maar zeggen. Klein. Nou goed, toch waar. Bij Loofhuttenfeest, maar hij werd gekruist bij Pasen, dat is dus een half jaar. Dus afgerond op jaar wordt het 33,5 jaar, maar over dat half jaar heb ik het eerder al eens met u gehad. Dus de 7,5 en 33, of was het 7 en 33,5? Laat maar. Allemaal terzijde. Maar dat was 33 jaar, is de eerste komst. Maar zijn wederkomst is net zo goed een periode van zijn aanwezigheid, waarin hij het een en ander regelen moet. En dat is de periode vanaf dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Zijn toekomst begint daar officieel, zijn aanwezigheid. Dan zijn er al 7 jaren gepasseerd na de opname van de gemeente. Zijn er de 70ste week van Daniel, verdeeld in 2 x 3,5 jaar. En dat soort dingen meer. Waar we het uitgebreid over gehad hebben al vorig jaar en het jaar daarvoor. En toen maar. Dus u moet het er maar mee doen even. Maar dat begint dus inderdaad met hij zet zijn voeten op de olijfberg. Maar u weet dat het waar het op uit moet draaien. Jeruzalem verwoest, maar het moet herbouwd worden. Het Joodse volk komt tot geloof, maar het is nergens. Dat wil zeggen, het is in de woestijn. Het moet naar het land gebracht worden, maar niet maar het Joodse volk. Israël, alle 12 stammen, die moeten tevoorschijn komen. Dan moet, uit die 12 stammen moeten dan ook nog 12 x 12.000 dienstknechten gods verzegeld worden en uitgezonden in de wereld en het evangelie prediken. 144.000 zendelingen uit Israël. Zijn de Joods, dan wel Angelsaksisch, dan wel Keltisch, dan wel de Blanken van Laban. Jazeker, echt wel. Waarbij de stammen onderling ook nog bekend zijn. Ruben, Simeon, Lydia. En ze worden bij name genoemd in Openbaring 7. Dus er gaat nogal wat tijd overheen. Aan de andere kant, die laten we zeggen populair de antichrist of zoiets. Want ik ga daar deze keer echt niet specifiek op in. Maar die zou toch zo'n wereldrijk hebben enzovoorts. Eerst in Jeruzalem, waar een beeld wordt opgericht en zo, in het midden van de 70ste week enzovoort. Ja, maar Jeruzalem wordt verwoest. Mede naar aanleiding daarvan. Want dat staat hier vervolgens in Matthäus. Ik heb het open liggen, dus ik kom er zo wel op. Snel, en ik excuseer me weer omdat we dat uitgebreider gedaan hebben. Veel uitgebreider. Al vele malen in deze locatie. Dus vooruit man. Maar de oprichting van dat afvalsbeeld leidt voor de Heer tot een tot directe actie. Dat wil zeggen 3,5 jaar later is Jeruzalem verwoest. En zet de Heer zijn voet op de Olijfberg. Maar ja, Jeruzalem moet daarna herbouwd worden. Maar het antichristelijk rijk is er ook helemaal niet. Dat bestaat nog niet. Iemand zei, maar er komt toch nog zo'n 10-statenbond. Ja, daarna pas. Daarna pas. Ik heb een waterdicht argument daarvoor, los van elke bijbeltekst. Dat mag niet, ik weet het. Maar ik heb een waterdicht argument. Dat is deze. Door al die dingen die zouden plaatsvinden voor de komst van de Messias, volgens oud-testamentische profeten, hebben plaatsgevonden. Dat wil zeggen, er waren profetieën over dit gebeurd is en dan komt de Messias. Die profetieën zullen alsnog een vervulling hebben later. Voor een belangrijk deel moet het ook nog echt gebeuren in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat ze ter gelegenheid van en voorafgaand aan de eerste komst van Christus een vervulling gehad hebben. Zodat in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen niemand kon zeggen, er is nog een profetie die moet eerst vervuld worden. Dit kan de Messias niet zijn. Want eerst moet er nog een 10-statenbond komen volgens de profetie van de 10-10 van de Martinitot. Nee, van 10-10 van het beeld van Nebukadnezar. Of van de 10 hoornen op dat beest van dat vierde beest uit Daniel 7. Het 10-statenbond. Die zou er dan geweest moeten zijn in de dagen, of iets wat erop lijkt, in de dagen van de Heer Jezus. Maar die was er niet. Ja, je hebt wel de Decapolis, de 10 ik moet altijd even denken welke klinker er dan komt. De 10 steden, de Decapolis, maar dat was niet, dat zijn niet 10 verschillende rijken die samengevoegd waren of zo. Als onderdeel van een wereldrijk. Dat moet nog gebeuren. En aangezien er niet iets geweest is wat daarop lijkt, ter gelegenheid van de eerste komst van Christus, voorafgaande daaraan namelijk, is het dus ook zo dat de wederkomst van Christus niet voorafgegaan wordt door die 10-statenbond. En dat vind ik een waterdicht argument. Maar het komt uiteraard later. En dan wordt zo'n afgodsbeeld opgericht, niet in Jeruzalem. Dat zou die antichrist wel het liefst gehad hebben. als alternatieve Christus, antichrist, wil zeggen een Christus in de plaats van de Christus, zal hij wat liefst gehad hebben, uiteraard in Jeruzalem. Maar Jeruzalem werd verwoest. En dus, welke plaats komt dan in aanmerking? Brussel. Krijg je ruzie met de Fransen. Met de Fransen. Straatsburg. Laat maar. Wat een armoe is dat toch allemaal. Hè? Babel. Babel logischerwijze. Babel is de oudste residentie van de wereld. De stad van... hoe heet het die ook alweer? De geweldige jager. Hè? Nimrod, ja, ik kan jullie niet verstaan. Jullie fluisteren wel hard, maar dat helpt niks. Nimrod. Ja, Nimrod, de bouwer van Babel. Nimrod, waar men het tegelstrijken had uitgevonden enzovoort. Waar dus Abraham vandaan gehaald werd, neem ik hem ruim, maar Babel, de twee stromen land, het land Sinjar, Mesopotamië, hoe het maar genoemd wordt, daar werd hij uitgehaald en naast gezet. Maar als Israël ongehoorzaam is of ongelovig is enzovoort, en als Israël niet het uitverkoren volk is, waar moet dan de residentie van het wereldrijk zijn? In welke stad? In Babel uiteraard. Vandaar dat toen Israël ongehoorzaam was, gaf de Heer hen in de hand van de koning van Babel. Sterker nog, in de hand van Nebukadnezar, die voor de gelegenheid koning van Babel werd. Daardoor, strikt genomen, was hij nog niet eens koning van Babel. Hij werd pas nadat hij Jeruzalem veroverd had. Officieel 1 jaar later. Dat is leuk voor de chronologen onder u. Die jaartal de naspeuren. Je krijgt een verkeerde synchronisatie, zal ik maar zeggen, tussen de Bijbelse jaartelling en die van de Ptolemeïsche, heet die. Maar goed, daar hoef ik het niet over te hebben. Terug naar Babel. Zo ging dat. En in de toekomst gebeurt dat ook. Bovendien, de profetieën van Daniël gaan beginnen bij Babel. Gij zijt dat goudhoofd, hoewel het Babel waar Daniël was, niet het eerste wereldrijk was. En toch fungeerde het als eerste, dat gouden hoofd, maar het grijpt eigenlijk terug op het Babel van Nimrod. Later in de Openbaring, bij een andere context, daar wordt het nog anders gerekend, want er worden 7 dan wel 8, allebei namelijk, wereldrijken gerekend. En die beginnen bij Egypte. Die rekenen vanaf Israël in ballingschap, in slavernij in Egypte. Dus kreeg je eerst de Egyptische, dan het Assyrische. Die beide waren al voorbij de dagen van Daniël. En dan pas krijg je Babel. En zo wordt dan verder geteld, want ze worden geteld netjes, hè, in de opsomming van het boek Openbaring. Maar hoe dat ook zij, Babel. Maar daar moeten die figuur, die antichrist, zal ik dan maar weer zeggen, gemakshalve, die moet dan alsnog zijn koninkrijk oprichten in Babel. En wij vinden inderdaad in Daniël 2, is het Daniël 2? Geloof het wel, vinden we, was het 3? Nee, Daniël 2 vinden we meteen dat beeld van Nebukadnezar, toch? In zijn droom van Nebukadnezar. Ja, een beeld. En in Daniël 3 vinden we ook een beeld van Nebukadnezar, alleen nou is het een letterlijk beeld. En er staat in Babel, in de stad. En daar moet iedereen voor buigen. Indien niet, dan word je geworpen in de vurige oven. En toen kwamen die 3 vrienden van Daniël nog ongehavend uit. Halve zoemers denken dat als ongelovigen in een poel des vuurs geworpen worden, dat die er ook weer ongehavend uitkomen. Dat is toch wel een erg naïef misverstand, denk ik dan. Hè? Maar goed, dat terzijde. Maar een beeld in Babel. En nog later heb je dan in plaats van een beeld een boom. Maar toen wel. Maar dat is nog wat allemaal moet gebeuren nadat de Heer zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Optiek comité, weet u wel. Hij verschijnt op de Olijfberg. Hoeveel mensen leven er nog daar? Hoeveel vluchten er eigenlijk uit Jeruzalem? Hoeveel Joden zijn er dan die de naam des Heren hebben aangeroepen? Hoeveel Joden wonen er eigenlijk in Jeruzalem? Hoeveel Joden wonen er eigenlijk in de oude stad van Jeruzalem? Dat zijn er niet veel hoor. Het heet niet voor niks een volkje, in een van de psalmen, meen ik. Volkje Israël, een gelovig overblijfsel, een overblijfsel, in Engelse vertalingen heet dat few, the chosen few, het is maar weinig. Ja, ik kan het toch niet helpen, zo staat het in de Bijbel. Nou goed, het is een petit comité en in grote haast. Dat men door de olijfberg vlucht naar de plaats in de woestijn, Petra, Azal in Zacharia 14. En daar verschijnt de Heer opnieuw, als u mij vraagt, een petit comité, want er moet nog een bijeenkomst zijn waarin ze zeggen, maar wat zijn toch die littekenen in uw handen? Als beschreven Zacharia 13. Dan zijn ze onder elkaar. En ik weet niet hoe snel u nog meedenkt. En of u alles geoefend hebt in al die parallellen. Maar u weet toch hoe dat was. De discipelen waren bijeen in de opperzaal. Met de deur gesloten. Om de vrezen der Joden. En toen stond ineens een petit comité. Hoe zeg je dat? Een klein gezelschap? Oké, stond de Heer ineens voor hen en hij zei, kijk maar, ik ben het echt. Weet u nog? Oké, en dan hadden we er nog één, maar die stond al veel eerder in de Bijbel. Waar staat dat Jozef deed zijn dienst net als zijn personeel, de lakeien. Deed hij uitgaan en hij sloot de deuren toe. En toen was hij een petit comité met zijn 11 broers. En hij zei, ik ben Jozef. En daarna vrees niet. Heb je dat nog? Nou, dat is het. Zo zal de Heer zich in klein gezelschap bekendmaken. Maar dan heb je geen Jeruzalem, geen Joodse of Israëlitische staat en zelfs nog geen antichristelijke staat. Het oordeel kwam niet alleen over de Joodse staat, maar ook over al het andere wat er was, inclusief Palestijnen en wat er nog maar meer daar rondloopt en meent in het land te moeten wonen. Heb je dat nog? Zo wordt het beschreven. Niet alleen in Zacharia, maar Joël is trouwens ook nogal rigoureus daar in de beschrijving daarvan. Maar dan moeten al die dingen nog beginnen. En dat valt in de route dus van de Olijfberg naar Jeruzalem. Het eindigt namelijk die periode van 33 jaar, inderdaad ja. Die periode eindigt met de val van Babel. Want dan, ik moet natuurlijk weer stoppen, maar ik vertel het toch maar even dan. Als u het niet begrijpt, vraagt u het aan een ander de hele middag de tijd om het uit te leggen. Ik heb er zo vaak over gesproken. Wat er gebeurt namelijk, wordt beschreven uitgebreid in Openbaring, dat de legers komen van de opgang der zon, dan wel van over de Eufraat, niet van over de gangers, zeg ik er altijd bij, van de opgang der zon, over de Eufraat dus, van Babel dus, en die trekken op naar Jeruzalem, dat inmiddels herbouwd is dus, want anders kan je niet optrekken naar Jeruzalem, om dat te veroveren. Dat zijn de antichristelijke legers van die 10-statenbond, van het laatste wereldrijk enzovoort. En die legers komen niet verder dan bij Megiddo. Ja, daaronder aan die berg. bij de berg van Megiddo. Hor Megiddo, Armageddon in het Grieks. En verder komen ze niet. Het is het klassieke slagveld uit de oude geschiedenis. En maar verder komen die legers niet. Ze zullen daar vernietigd worden. En bij dezelfde gelegenheid zal hun stad in brand gestoken worden. Dat is Babel. En het wordt uitgebreid beschreven en bezongen in Openbaring. En dat is het einde van het antichristelijke rijk. En dat is tegelijkertijd dus het punt, de gelegenheid waarbij het koninkrijk van Christus definitief gevestigd is over alle volkeren. Maar dan ben je 33 jaar later. En in die tussentijd vindt er heel wat plaats. En het hele begrip Armageddon gaat dus niet over de jongste dag of over het vergaan van de wereld. Wat men er allemaal van gemaakt heeft, staat alleen maar daar in Openbaring. De naam Armageddon in dat verband. En het gaat over die legers die van de opgang der zon komen van over de Eufraat en die optrekken tegen Jeruzalem en daar verslagen zullen worden. Dat is het. Het is wel een belangrijke gebeurtenis. Het is de laatste opstand der volken tegen het groeiende Messiaanse Rijk. In een herbouwd Jeruzalem, een Jeruzalem dat herbouwd wordt, een terugverzameling van niet maar het Joodse volk, maar van heel Israël naar het beloofde land enzovoort. En met 144.000 Israëlitische zendelingen uit dat koninklijke en priesterlijke volk, verspreid over heel de wereld, in de dagen waarin al die rampspoed over de wereld zal komen. Rampspoed die men aanduidt met het woord apocalyps, wat volstrekt de wartaal is, omdat apocalyps alleen maar betekent openbaring. Eventueel een term ter aanduiding van de openbaring van Jezus Christus, de wederkomst van Christus. Maar men zegt apocalyptische oordelen, namelijk oordelen zoals beschreven in het boek Apocalyps, dat wil zeggen het boek Openbaring. En daarna gebruikt men de term apocalyps over als aanduiding van de oordelen zelf. Maar het is alleen maar een uiting van onwetendheid. Men gebruikt Bijbelse namen, Bijbelse begrippen en heeft geen idee hoe het in elkaar steekt. En dan heb je nog wat dichter bij ons ligt, dat men denkt dat al die rampspoed en al die toestanden plaatsvinden binnen de 70ste week van Daniël, hetgeen volstrekt onmogelijk is. Niet alleen omdat je dan in tijdnood komt, maar omdat je nou eenmaal niet een bekeerd Israël hebt dat het evangelie predikt aan de volkeren. Israël is in die dagen nog niet bekeerd. Kan niet. Dat is niet. Dat komt pas aan het eind van de 70ste week van Daniël. Enzovoort. Bovendien, je kan niet in Jeruzalem hebben waar de Heer zijn opwachting maakt en zijn zetel vestigt, want Jeruzalem zou verwoest worden aan het eind van de 70ste week. Dus ja, dus hij kan dan niet zitten op de troon zijner heerlijkheid. Er is geen troon zijner heerlijkheid. Hij is bij zijn overblijfsel in de woestijn. Zoals eens Israël in de woestijn geraakte en daar den Heer een feest vierde. En toen was het optrekken naar Kanaan. Heb je dat nog? En in de toekomst krijg je dus dat overblijfsel, zoals je het ook kent uit Nehemia misschien. Een klein overblijfsel dat begint aan de herbouw van de stad. Bij de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Heb je dat nog? En er is een groep met een bepaalde naam en die werkt dat stuk van de muur en bij die poort. En daarna krijg je de familie van die en die werkt daaraan enzovoort. Zoiets. Dat is geen massawerk. Dat is langzame opbouw van iets wat oogluikend wordt toegestaan. Och, er zijn een paar gekken die daar die stenen die allemaal los liggen op elkaar gaan stapelen. Toch? Jawel. Maar het is dwaas voor de wereld, maar het is de bouw van het koninkrijk van Christus, de openbaring van het Messiaanse Rijk, het koninkrijk Gods op aarde.